Geliefde Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we zo mogen staan op het woord van God en weten dat het stand houdt tot in de eeuwigheid. Vader, dat we mogen weten, mogen vertrouwen, mogen geloven de wonderen van uw woord die gij zo in ons hart gelegd hebt. We danken u, Vader, dat we zo ook het bezit van uw woord mogen hebben. We danken u voor de Bijbel, het geschreven woord van God, en dat we daarin mogen zien het levende woord, onze Heer Jezus Christus. We vragen ook dat in deze avond gij ons zo wilt onderwijzen van uw Heilige Geest, zodat we meer mogen weten, meer mogen zien van onze Heer Jezus. Vader, dat we zo ook u mogen zien door hem, die ons zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. We vragen, Heer, dat gij zo ieder hart daarvoor wilt openen en dat de gedachten verrijkt mogen zijn, Heer, en dat we ook alert mogen zijn. We bidden ook, Heer, voor hen hier niet konden zijn deze avond, en vragen, Heer, dat gij ook hen wilt aanraken bij uw Heilige Geest. Vader, zo leggen we deze avond in uw hand en zeggen u dank voor wat gij doet in Jezus' naam. Amen. Matthäus 3. Als we door de Bijbel heen zien, dan zien we dat de profeten, en dit is een gedeelte dat vergeten is gegaan door de profeten, dat de Heer Jezus, de grootste profeet, dat de apostelen, ze predikten allemaal één ding. Dat is heel zeker. Het is hier gevonden in Matthäus 3. En hier is een hele belangrijke prediker. Die komt uit de woestijn. Hij heet Johannes de Doper. Hij heeft maar heel kort gepredikt, maar het was heel krachtig. En hij is de grootste die geboren is van vrouwen, zegt de Heer Jezus van hem. En hij komt prediken in de woestijn van Judea. En hij zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. De boodschap bekeert u, die werd geregeld gebruikt. Ik weet niet of we vandaag nog zoveel horen. Maar de Bijbel is niet veranderd. Zo zullen we aan die boodschap maar vasthouden. Bekeert u. Dat bracht heel wat teweeg toen hij uit die woestijn kwam. En toen hij begon te prediken. Bekeert u. Maar als wij nu gaan prediken, bekeert u, dan wordt het weer wat anders. En dan gaan we eerst even verder naar Handelingen 2. Zo, we gaan eventjes druk zijn hierbij. Handelingen 2. En dan zien we dat op die Pinksterdag, zo lang geleden, dat Petrus die predikt ook. En dan komt er een vraag. En dan zegt hij in vers 38... bekeert u en ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Zo, er is weer die prediking. Bekeert u. En voortdurend kom je die tegen. En de Heer Jezus spreekt er ook over in Lucas 13. Dat daar zullen we op het moment niet naartoe gaan. En dan zien we hoeveel dat die prediking betekent. Zullen wij dat ook prediken? Maar als we dat gaan prediken, hoe gaan we dat prediken? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zo, daarvoor gaan we even naar Romeinen 2. En voordat we daarmee verder gaan, wil ik een vraag beantwoorden die ik gevraagd ben. Niet één keer, maar in ieder geval een paar keer. En het zou kunnen zijn dat er meerdere dezelfde vraag in de gedachte hadden vorige week. En de vraag was: heb je je boodschap veranderd? En als ik jullie zometeen de papieren geef, dan kun je zien waar ik begonnen ben vorige week. En je kunt zien dat dat allemaal thuis voorbereid was. En als de Heilige Geest je thuis onderwijst, Dan zal hij ook bedoelen om dat hier te gebruiken. Dan kunnen wij wel eens denken dat we iets anders moeten hebben. Maar ik heb het ook wel eens dat ik ergens kom en ik zeg, ja, maar dat zal toch niet passen vandaag. En dan zegt de Heer, laat dat maar aan mij over. En we moeten oppassen dat we niet zelf dingen toevoegen die we denken die er op een zeker moment nodig zijn. Als de Heilige Geest dat nodig vindt, dan is dat wat anders. Maar als we dat zelf denken, ik zeg dat even, want dat is om er even de nadruk op te leggen, hoe makkelijk het is als we zien dat we denken dat iemand iets nodig heeft om daar even iets van te zeggen. En dat kan heel vleeselijk gebeuren. En dan gaan we nu even naar Romeinen 2. En bedankt voor de vragen even zo goed. Want ik denk dat het goed is dat we zulke dingen even uitleggen ook. En laat ik er tegelijk bij zeggen dat het geen vreemde vragen zijn. Want ik heb het ook gezien waar de voorgangers zagen zekere mensen binnenkomen. Dan gingen ze daar eventjes de nadruk op zekere dingen leggen om daarover te prediken. En dat heb ik nooit kunnen zien. Als de Heer die mensen de nadruk wil leggen op de hart over aangaande zekere dingen, dan kan de Heilige Geest dat beter doen als wij. Als je 10 keer aanwees, dan zou het nog niet doordringen als dat niet van de Heer was. En zo moeten we daarom heel dicht bij de Heer zijn en zien wat Hij wil. In Romeinen 2, dat is een bijzonder stukje, want we zijn dan bezig om te zien hoe we anderen iets kunnen vertellen. En dan zijn er verschillende dingen die tenminste voor mij naar voren komen. En het gaat om bekering. En dat betekent, je gaat de verkeerde kant op. Dus wanneer je dat zegt, moet je dat best in voorzichtigheid en liefde zeggen, en tegelijk met nadruk. Het andere zaak is de bedekking. Je bent naakt. En dat naakt zijn komt veel voor in de Bijbel. Kijk maar eens een keer in je concordance, dan zie je hoe vaak dat naakt of naaktheid erin voorkomt. En dan zul je zien dat het verschillende keren. En dan heeft het verschillende keren te maken met onze toestand voor God. Dus je hebt een bekering, omdat je verkeerd gaat, en je hebt een bedekking, omdat je naakt bent. Hebreeën 4, vers 13 legt vooral daar de nadruk op, omdat alle dingen zijn open en naakt in de ogen van God. En zo, hier zien we dat. Even de vraag, ook dus, u vraagt nu aan iemand, bent u bekeerd? Maar als u dat vraagt, wat voor bekering spreekt u dan zelf over? Hebt u dan zelf de bekering die van God is? Daar gaat het natuurlijk over. Nou, dat lees je juist hier in Romeinen 2. En dat zijn bijzondere vragen als u die zo tegenkomt. We lezen van vers 21. Er staan een heel stelletje vragen. Die een ander leert, leert gij uzelf niet? Een goede vraag, hè? Dus met andere woorden, als je aan het onderwijzen bent, hoe lang heb je er zelf al mee bezig geweest? Ik hoor wel eens van hen die zonder schoolonderwijs doen, jongens, dat is een heel werk. Nou, dan kan ik niet zeggen, dan kun je zeggen, ja, kun jij wel zeggen, maar dan kan ik niet zeggen hoe blij dat ik ermee ben dat het een heel werk is. Als je zei, het was maar een fluitje van een cent, dan zat er iets verkeerd. Begrijp je? Maar hij zegt, het is een heel werk, dan ben je ergens mee bezig. Dan ben je iets aan het studeren dat je ook weer gaat onderwijzen. Die ander leert, leert gij uzelf niet. Die predikt dat men niet stelen zal. Steelt gij? Dus wat? Je zegt, nou ja, dat is toch eigenaardig? Nee, dat is niet eigenaardig, want dat komt geregeld voor. En ik ga de voorbeelden op zichzelf niet aanhalen, maar dat is iedere keer toch het geval. Die zegt dat men geen overspel doen zal. Doet gij overspel? Moeten we even natuurlijk zien, wanneer we dit bedenken, dat het woord van God is één. Het is niet verdeeld naar allerlei kleine stukjes. Het is één. Dus als we het ene prediken, dan houdt dat het andere in. Dus ik kan zeggen, ja, ik preek alleen maar uit Johannes, dan laat ik de rest maar rust. Dat kan nooit. Want de hele Bijbel zit aan elkaar vast. Het zijn geen losse deeltjes. Ik kan zeggen, nou ja, ik hou me bij Genesis, dan ga ik niet verder. Dat kan ook nooit, want Genesis wijst verder. Dus je komt daar nooit uit, op die manier. Dus je kan, als je het aan het ene onderwijst, dan ben je noodzakelijk met alles bezig. En dan komt het natuurlijk hierop aan, dat je altijd onderwijst de Heer Jezus. En dus als je de Heer Jezus onderwijst, dan ga je van begin naar het eind. En dan heb je het hele levende woord. Zo, je ziet hoe belangrijk dit stukje hier is, want daar is natuurlijk opspraak daar geweest. Er staat, die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Nou ga ik vanavond niet al die vragen beantwoorden, maar het is wel de bedoeling dat we over die vragen nadenken natuurlijk. Hè? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? En dan geeft hij daarom, want de naam Gods wordt om eventueel gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Nu is het niks nieuws dat onder de heidenen, inderdaad, onder de ongelovigen, er veel gezegd wordt over degene die zogenaamd, zeggen ze dan, christenen zijn. En dat is waar. En als je al die dingen ziet, dan kun je niet anders zeggen, het is waar. Die kunnen zeggen, ja, die ongelovigen of de heidenen, of hoe je ze ook al wil noemen, die hebben altijd wat te zeggen. Maar, is het waar? Zolang ze het niet waar is, dan gaan die jezelf. Dan hoef je er ook niet druk om te maken, hè? Als ze jouw naam lasteren en er is niks geweest, er is niks gebeurd, dan is dat ook niet erg. Maar als het wel zo is, dan geeft het wel stof voor nadenken natuurlijk. En zo... Zo gaat het met de bekering ook. En ik moest er even aan denken. Als je zegt, ja, maar ik heb een bekering gehad. Natuurlijk, je leven is veranderd. Maar het hoeft nog altijd de bekering van God niet te zijn. Veronderstel. Neem maar een veronderstelling. Veronderstel dat iemand bekeerd was, zogenaamd. Omdat hij gezien had dat in plaats van boer dat ik nu even gelist was. Dat zou een beroerde bekering zijn, hè? Zie, er zijn allerlei dingen die er gebeuren in de wereld ook. En daarom moeten we heel voorzichtig zijn met al die getuigenissen waarbij dit en dat veranderd is. Tuurlijk is dat ik zeg niet dat het niet waar is. Maar ik zeg dat er voorzichtig mee moet zijn, want die gebeuren in de wereld ook. Iemand die immoraal en amoraal en weet ik wat allemaal geleefd heeft, die zegt ineens ik heb er genoeg van en die gaat een zaak beginnen. Het loopt nog goed ook. En leeft heel netjes daarna. Waarom? Hij heeft gezien dat het beter was. Kan? Natuurlijk wel. Dus wanneer we over een bekering spreken, waar spreken we dan over? Spreken we dan over iets dat van ons uiterlijk veranderd is? Of spreken we over iets dat een diepe betekenis heeft? We hebben gesproken over de ziel. Over de waarde van de ziel en de diepte van de ziel. Waarschijnlijk gaan we er nog wel een keer over verder. Als de Heer ons tijd zoveel geeft. Dus wanneer je ziet die bekering, wat betekent het? Wat bedoelde Petrus daarmee? Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Wat bedoelde de profeten daarmee? Heel eenvoudig tip. Dat je bent verkeerd bezig aangaande God. En wanneer je bekeert, dan heb je nieuwe gedachten aangaande God. Een nieuwe gedachte aangaande de Heer Jezus. Een nieuwe gedachte aangaande het woord. Een nieuwe gedachte aangaande zonde. Een nieuwe gedachte aangaande geestelijk leven. Met andere woorden, er is een geestelijk werk begonnen in je leven dat een heel nieuw leven van binnen geeft en dat een nieuw leven naar buiten uit gaat werken. Maar het werkt in. Het eerste is, het werkt in. Voor vele mensen is het belangrijkste, ik zeg niet dat het niet belangrijk is, maar dat er wat aan de buitenkant veranderd is. Maar ik heb mensen drastisch zien veranderen aan de buitenkant en er veranderen niks aan de binnenkant. Aan de andere kant, ik heb mensen zien veranderen aan de binnenkant, die aan de buitenkant maar heel langzaam veranderden. God in een bekering, God is aan het werken in de mens. En dat is een bekering. Dat is een ware bekering. Er zijn allerlei bekeringen natuurlijk. Maar we hebben het dan over de ware bekering. Zo het gaat erom, kennen wij die ware bekering? En kan die ware bekering gezien worden in jouw en mijn leven? Want anders dan zijn we net bezig, zoals we dat net gelezen hebben hier in Romeinen 2. Zo, als de Heer Jezus bij de Heilige Geest in u woont, dan is het de vreze Gods die in u woont. Dan is het de vrede van God die in u woont. Dan is het de vreze God, want hij is niet je vriendje. Je weet hoe mensen soms over God kunnen spreken, net of het een vriendje is. Dat heeft natuurlijk niks met bekering te maken. Dus de vrede en de vreze van God, die geven een eerbied aan, aangaande God. En dan moet ik iets heel ergs zeggen. En dat is dit. Dat van die eerbied zie ik heel weinig in al die evangelische groepen. Die eerbied. Een diepte van een eerbied voor God. Voor een persoonlijk heilig God. Ik zeg dat niet om klappen uit te delen, ik zeg alleen maar zoals ik het zie. Je mag gerust met mij verschillen, daar gaat het er niet over. Maar ik denk wel dat het waar is. Er is een heel... En daarom is die wereld is niet onder de indruk van wat ze ziet. Zou ik ook niet zijn. Ik zou niet onder de indruk zijn van wat ik zie in het evangelische leven. In het algeheel. Helemaal niet. En als de mensen niet zien de eerbied voor God in mijn leven, en ze zouden wel bekeerd worden aangaande iets dat ze wel gezien hadden, dan is het maar een benarde bekering. Wanneer je bekeringen ziet, dan is het mooiste dat je een algehele bekering ziet waarbij mensen werkelijk veranderd worden door de inwonende Heilige Geest. Met de nadruk op de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in u wonen. Dat is een verandering. Er komt iemand in u wonen die heilig is. Driemaal heilig God. Dat is een hele verandering. Want als je ziet wat er binnenin je is, als je bijvoorbeeld Marcus 7 leest, of Romeinen 3, of Jesaja, ga zo maar door, en je leest dan dat die Heilige Geest komt in je wonen, dat is een drastische verandering. En dan kun je ook een radicale verandering verwachten in je leven. Als dat een werkelijke bekering is. Zo, je ziet waar het hier even over gaat dan. Zo, dan lezen we toch ook in de Bijbel dat hij in alles de eerste mag zijn. In Colossense 1 vers 18. Hè? Dat in alles hij de eerste mag zijn. Als we getuigen zijn en we zien... Iemand ziet dat in alles de Heer Jezus is de eerste. Ja, dat kan je eigenlijk niet onderuit, hè. Dat is toch wel belangrijk. Dus dan wordt dat zo gezien. En dan gaan we even verder. Dan gaan we naar 2 Petrus. 2 Petrus, derde hoofdstuk. En dan gaan we zien een paar dingen die God te zeggen heeft. En dan lezen we in het derde hoofdstuk, het negende vers, 2 Petrus 3, vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Zie? Ze allen tot bekering komen. Dat is Gods verlangen. Is het bijzonder? God heeft zijn zoon gegeven daarvoor. God heeft zijn zoon daarvoor gegeven. Dus je kunt zien dat God die heeft dat werk al gedaan. Hierin is liefde. Je bent in 2 Petrus, sla voordat we... Even over naar 1 Johannes, dat is het volgende boek, het vierde hoofdstuk. En dan zie je dat mooie vers. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Ja, dat is iets buitengewoons. Zo, dan ga je het eeuwige leven zien. En wat is dat? Dat is God kennen. Ja. Dan gaan we... Dus als je ziet daar in dat mooie vers in 2 Petrus weer, even terugdraaien, dat de Heer die houdt die belofte. Maar hij is ook langmoedig. Want hij wil niet dat er enige verloren gaan. Maar dat ze alle tot bekering komen. Nu denk ik eigenlijk gezegd dat het wel een beetje, ik zeg dit eerbiedig, maar ik denk dat het een beetje moeilijk is voor God. Want weet je, God die zit eigenlijk met ons als getuigen. Hij zit eigenlijk met ons die de boodschap geeft om die verder uit te dragen. Hij heeft zich die methode aangeschaft, als ik het zo even kan zeggen. Nou zoeken wij geen methode en God zoekt ook geen methode. God zoekt mensen. Mensen die kan gebruiken, mensen waar hij mee kan werken, mensen die een absolute overgave hebben. Een absolute bekering, geheel en al. Dus God die zit er eigenlijk mee, hè? Want hij kan natuurlijk geen halve gebruiken. Dat geeft half werk en dan krijg je halve bekeringen. Nou, dat is begrijpelijk, dat werkt natuurlijk niet. Dus God die is helemaal... Die is verlangend dat velen tot bekering komen. Dat een ieder tot bekering komt. Ik sla nog even verder terug in je Bijbel naar 1 Timotheus. 1 Timotheus 2. En dan lees je in het vierde vers dat God de zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis der waarheid komen. Niet alleen dat ze zalig worden, maar ook dat ze tot de kennis der waarheid komen. Waarom? Dat zou je kunnen zeggen als we even verder slaan in het tweede boek van Timotheus. In het tweede hoofdstuk. Even lezen. 2 Timotheus 2. Lezen we. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Word je gesterkt, word je opgebouwd. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Ik was in België een zondag. En er is ook een man. En die krijgt ook de Bijbelschool. En zo... Genesis begonnen, toen dus vroeg hij het een en ander en ik zeg, nou ga ik je eerst laten zien wat mijn bedoeling is. Ik heb graag dat je weet waar ik mee bezig ben. Dus niet zomaar een kwestie van, dan gaan we je wat lesjes geven, zodat je wat kunt leren. Nee, ik zeg, en hij is in het leger. Soldaat. Wat voor rang dat hij heeft, dat weet ik niet, heb ik niet gevraagd. Zo, ik zeg, dan gaan we even een stukje lezen en dan gaan we zien wat de bedoeling is. Dat ik je onderwijs. Sommige mensen zitten erover in hoeveel mensen dat er zijn. Dat mag me niet uit. Als ik maar kan laten zien wat de bedoeling van dit onderwijs is. Oké? Nou, dat staat hier. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Nou, dat is belangrijk. Want als je alleen maar een beetje inneemt en een beetje meer inneemt, nog een beetje meer inneemt. Dan zeg je, nou jongens, nou heb ik onderaan genoeg. Dan word je net als zo'n vijvertje. Er komt wel een beetje water bij en misschien nog eens een keer een beetje water. Maar op den duur zie je allemaal spullen aan de bodem liggen. krijg je allemaal slijk in daar. En dan krijgen we van die kikworstjes erin en zo wel, weet je wat. En het gaat stinken op den duur. Waarom? Nou, er loopt nog het een en ander in, maar er loopt niks meer uit. Wat een tegenstelling van een beek. Of liever gezegd, nog meer, een rivier. Wat een verschil, hè? Dan gaat het water er zeer heen stromen en het is schoon. Het is klaar, helder. Het stinkt niet. Zo zie je. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht. Van Jezus Christus. Er was een vrouw en die we had een predikant op bezoek. En de predikant kijkt naar buiten en zegt: wat wil ik weer? En zegt: zou je was eerst niet binnenhalen? Nee. Soms kunnen mensen heel geestelijk zijn. En nee, we zullen bidden en zo. Ja, hij was klaar met bidden. Hij zegt: die waslijn ligt eraf. Oh, ze zegt, ik denk dat dat mijn kruis is. Hij zegt, heeft niks met je kruis te maken. Dat is niet je kruis. Wanneer je lijdt voor anderen. Wanneer je lijdt voor anderen, wanneer je om jezelf lijdt, dat is geen kruis. We denken, dan gaan we dan een kruis hebben, hè. Nee, dat is geen kruis. Zie, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht. Zie, als je in de krijg verdrukkingen leidt, als je in de strijd gewikkeld bent. Wat is de strijd? Nou, je hebt allerlei dingen die naar je toe komen natuurlijk. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Zo, de dingen van de wereld, daar ben je niet mee bezig. Want dat gaat niet. Als je in deze krijg gewikkeld bent, als je bezig bent om het woord te geven aan anderen, dan ben je niet bezig met de dingen van de wereld, want dan kun je niet bezig zijn met woorden. Je kunt niet met twee dingen tegelijk bezig zijn. Nou, er zijn mensen die meer dan één ding tegelijk kunnen doen. Misschien braaien en lezen, maar ik weet het niet. Maar voor de rest kun je geen twee dingen tegelijk doen. Zie? Nou, je ziet hoe dat ook weer terugslaat op die bekering, hè? Op de uitwerking van de bekering. Zie? Dus niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En dien hij ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Zo, het is duidelijk. We onderwijzen, waarom? Zodat je hart en leven vervuld mag zijn met het woord van God. En waar je vol van bent, waar je hart vol van is, mogen daar je mond van overlopen. Laat het de leiding van de Heilige Geest zijn. Zo laten we zo dat woord onderwijzen dat en ieder kan dat woord nemen en getrouw zijn aan het woord en dat weer aan anderen doorgeven. Dat is belangrijk, hè? Er zijn van, dan kom je tot het punt wat Paulus zegt in Filippenzen 1. Het is wel goed om dat even te zien. Filippenzen 1. Het eerste hoofdstuk. Filippenzen 1. Nou, Paulus heeft ook al van alles meegemaakt. Hier in Filippi is hij natuurlijk in de gevangenis geweest. En toch heeft hij gevangenis. Je zou denken, nou jongens, dan gaan we de gevangenis in. Dat wordt ook wat. Nou, wat moet ik nou toch hier doen? Je weet in Handelingen 16, is Paulus kwam hij dat vrouwtje tegen dat aan het waarzeggen was. En hij deed de duivel uit. En toen werd ze in de kerker gegooid. En toen zat er in de gevangenis en toen kreeg hij zijn eerste ouderling. En die zijn daar die gemeente in Filippi begonnen. Op een manier om te beginnen. Was een steenharde gevangenbewaarder. Maar hij had wel een... Wat had hij? Een ware bekering. Hij had wel een ware bekering. We hoeven niet aan de twijfelaar, die zit. Hè? Vraag maar eens aan hem zit. En zo, als je die brief van Filippenzen leest, dat staat vol met blijdschap. Hè? Vol met blijdschap. Iedere keer zie je dat blijd. In de gevangenis geschreven, hoe blij ben je in de gevangenis? Hè? Blij als je eruit bent, hè? Maar het is de bedoeling dat je blij bent als je erin gaat, zegt hij. Oké, in vers 21, in al de moeilijkheden, komt Paulus tot dit. Want het leven is maar Christus. En het sterven gewin. Het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Alle andere dingen zijn niet belangrijk. Niemand anders dan Jezus. En dan komen we even tot dat punt dat we er net aan geraakt hebben, eerst die bekering en we hebben de bedoeling gezien van wat Gods bedoeling is, dat in alles Hij de eerste is. En dan zien we ook die bedekking. Ik denk een van de dingen, daar heb ik zondag nog van aangehaald, is het feit, je hoeft eigenlijk niet lang te prediken om mensen te laten zien het wonderen van het evangelie van behoudenis. Wat eigenlijk het langste neemt, is om mensen te laten zien dat ze verloren zijn. Verloren. Verloren. Kun je je herinneren dat je verloren was? Zonder behoudenis. Zonder de Heer Jezus. Alleen. Op de weg naar de hel. In de duisternis. Alleen. Verloren. Dat is iets, hè? Dat is iets verschrikkelijks. In die duisternis. Ik vind er niks ergers als duisternis. Ik ben er zelfs niet blij mee als het winter is. Ik hou best verder van de winter. Maar als het zo lang donker is. Kom 5 uur kom je naar huis gereden. Het is donker. Om 8 uur. Dan is het nog bijna donker. En nu is het nog november. Nou, ik zeg dat niet in klagende term, of tenminste, dat is niet mijn bedoeling. Maar tegelijkertijd van duisternis heb ik nog nooit gehouden. Ik weet niet of jullie van duisternis houden, maar ik vind het verschrikkelijk. Hoe mooi als het licht is, hè? Alles licht. Psst. Fijn, hè? Die duisternis. De Heer Jezus. In hem is in het geheel geen duisternis. Een van de dingen waar ik erg blij om zal zijn wanneer ik naar de hemel ga, bij de Heer Jezus, Hij is het licht. Hij is de lamp daar. Die overal schijnt, in ieder hoekje in een gaatje. Nou moet je altijd knopjes aan draaien. Niet dat ik ondankbaar wil zijn voor de elektriciteit, maar het zal toch een hele verademing zijn wanneer we altijd licht hebben. Altijd licht. Kunnen ze stroom afsnijden, zowel als ze willen? Er zal altijd licht zijn. Prachtig. Heer Jezus is het licht. Ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. Prachtig, hè? En zo hier in Filippenzen lezen we dat. Dat de Heer Jezus, dat Paulus dat zo zei. Want het leven is maar Christus en het sterven gewin. Niets anders. Dat is een geweldige dag, hè? Moet je je voorstellen. Zo, je ziet het licht en de duisternis. Maar we zien ook de bedekking. En als je teruggaat en even terugdenkt in de tijd dat we eventjes dat aangehaald hebben in de tabernakel. Dat er bloed gesprenkeld werd op het verzoendeksel. Oftewel de zetel van barmhartigheid. Er was een bedekking op, hè? Het bloed. En het bloed bedekt van die zonde. En zonder dat bloed ben je naakt. Verschillende keren komt dat woord naakt voor. In Genesis 3 bijvoorbeeld. In Genesis 2 begint het in vers 25. Daar staat er dat en zij waren naakt. Maar dat wisten ze niet. Het is niet eigenaardig hoe je vandaag naar het strand staat. Ja, je kunt er geen eens naartoe gaan op veel plaatsen. Maar je zou naar het strand toe gaan en je ziet mensen die lopen er naakt. Adam en Eva hadden nog nooit ergens van zulke dingen gehoord. Maar het eerste wat ze deden is, toen ze gezondigd hadden, is om zich te bedekken. Tuurlijk was het verkeerd dat ze zichzelf bedekten. In ieder geval hadden ze wel schaamte. Is dat niet eigenaardig? Ze worden toch maar met de tweeën? Dat is eigenaardig, hè? Ze worden maar met de tweeën. Ze hoeven zich toch voor elkaar niet te schamen. Ze worden man en vrouw. Daar hoeven ze niet voor te schamen. Waarom schaamden ze zich eigenlijk? Ja, ze schaamden zich voor God. Dan kun je zien hoe God verachtend deze wereld is. De mens schaamt zich niet meer voor God. Die ziet geen eens dat hij naakt is voor God. Is wat. We zijn een heel eindje gevallen. Dus je denkt, ja, tuurlijk, alle mijn leven zijn gevallen. Die worden naakt voor God. Maar die zagen dat in ieder geval nog. Als je vandaag ziet, is het niet eens. God verachtend. Dat zien we vandaag. Verschrikkelijk iets, hè? Dat we geen achting meer hebben voor God. Zo, maar eens kijken, er staat iets van in de Prediker. Het is niet een boek dat we vaak terechtkomen, maar zo eens kijken we nou. Prediker, 5e hoofdstuk. Midden in je Bijbel zei je psalmen, dan je spreuken, dan je Prediker. 5e hoofdstuk. En wie schrijft Prediker ook weer? Salomon. Salomon. Wat heeft hij nog meer geschreven? Spreuken. En wat nog meer? Hooglied. Ja, dat moet je niet vergeten. Een van de mooiste boekjes die ooit tegenkomt. En dan bedoel ik niet een boekje als in de zin van klein in inhoud. Prediker 5 vers 14, gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren. Denkt de mens niet vaak aan, hè? Dat je eigenlijk deze wereld verlaat net zoals hij erin gekomen bent, naakt. Dat is een heel bijzonder iets dat je met een begrafenis doet. Daar zie je nooit geen grote trailer achteraan gaan, hè? Gaande gelijk hij gekomen was, en hij zal niet medenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Hij neemt niks mee. Naakt in deze wereld gekomen, je gaat er naakt weer uit. Als je kijkt naar Job, net voor de psalmen, het eerste hoofdstuk, Job, want die rechtvaardige mens. Het is in deze tijd natuurlijk belangrijk dat we overtuigd zijn van de dingen die we aan het studeren zijn. Job 1. En we lezen van vers 21. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik daarin wederkeren. Dat was de rijkste man van het oosten. En dat zegt hij. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef God er niets ongerijmds toe. Zie, hier zijn dus wat van de dingen aangaande het naaktwezen. Kun je nog herinneren dat we in Openbaring 3, en dat gaat over de gemeente van Laodicea, en die denken ook dat ze zo rijk zijn en dat ze alles hebben. Maar wat zegt de Heer tot ze? Je bent naakt. Je bent naakt. Dat is wat, hè? Wie zal het maar te horen krijgen? Wanneer God tegen je zegt, je bent naakt. Geen bedekking. Je bent naakt. Hoe is jouw bedekking? Want als je anderen gaat vertellen van die bedekking, dan moet je wel er zeker van zijn dat je zelf een goede bedekking hebt. Dan gaan we eens bijzonders bekijken. En dat is in Matthäus. In Matthäus 18 eerst. Matthäus 18. In ieder geval twee keer spreekt de Heer Jezus aangaande de kinderen. Maar op twee verschillende manieren. We gaan ze even bekijken. En we lezen van het eerste vers in Matthäus 18. Te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meest in het koninkrijk der hemelen? Je ziet, dat is altijd een vraag geweest voor alle mensen. Hoe hoog sta ik? Belangrijk, hè? Tenminste, het zou kunnen zijn. En Jezus en kinderen tot zich geroepen hebben, dus stelde dat in het midden van hen. En zeiden: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zin ingaan. Oh, dat zet ons allemaal een stapje terug. Kinderlijk zijn staat er dan. Hè? Dus dat gaat over het kinderlijk zijn. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, hey. Dat is hier best een wonderlijk iets, dat er zo staat: wie zichzelf zal vernederen. Wie zichzelf op de mindere plaats zal zetten. Deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Wonderlijk, hè? Filippenzen 2 kwamen we dat ook tegen. Meer denken van anderen dan van jezelf. En zo wie zodanig een kinderke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En hier moet ik de laatste tijd nog alles aan denken. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het waren hem beter dat een molensteen aan zijn hals gingen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Jongens, dat is heel wat, hè? Dat is best een diepe gedachte. Dan denk ik dat we op moeten passen met molenstenen, hè? Je zal ze maar tegenkomen. Molenstenen. Dat zou een hele boodschap zijn, de molenstenen. Daar zou een hele preek over kunnen maken, molenstenen. Een heel ding. En dan is het wonderlijk, en daar gaan we vanavond verder niet op in, maar dat daarna komt er een hele prediking die er ook bij past van de Heer Jezus. Weet de wereld vanwege de ergernissen en zo wel. Doch weet die mens door welke de ergernis komt. En dan begint hij over die hand en die voet. Je bent beter zonder hand of een voet of een oog of wat ook maar. Jongens. En dan komt hij aan een verloren schaap toe, zie je dat? En dan komt hij aan het kerkelijke tucht toe. Allemaal in die volgorde, als je dat even volgt. En dan gaan we een paar hoofdstukken terug, naar hoofdstuk 11. En er spreekt hij weer op een andere manier, een heel bijzondere manier. Vers 15. Wie oren heeft om te horen, die horen. Het is wat, hè? Het komt altijd op die oren op aan, hè? Ik zou haar eens vragen: hoe zit het met je oren? Oké. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Hij vraagt iets. En dan geeft hij zelf het antwoord. Het is gelijk de kindertjes die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen. Wat zeggen ze? De ene die zegt: ik wil huisje spelen. En de andere zegt: ik wil tuintje spelen. En jij wil niet met mij spelen. Zie je dat? Zie je staan hier? We hebben nu op de fluit gespeeld. Je hebt niet gedanst. We hebben nu klaagliederen gezongen. Je hebt niet geweend. Zie? Daar kwam nou de prediking van Johannes. Ze luisterden niet naar de prediking van Johannes. Ze waren niet kinderlijk, dat hadden we in Matthäus 18. Ze waren kinder. Kinderachtig. Wonderlijk hoe de Heer Jezus dat op twee verschillende plaatsen zo gebruikt, hè? Kinderlijk en kinderachtig. Nou, Als we die dingen zien, dan kunnen we ermee verder. Dus dit waren gewoon verwende kinderen. Nou is het natuurlijk zo dat je kunt zeggen dat onze hemelse Vader heeft ons beslist verwend. Hij heeft ons het woord gegeven. Allereerst heeft hij onze zonden vergeven door het bloed van zijn zoon. Dat is zeker zo hoog en zo rijk en zo diep en zo groot. Maar dit waren gewoon verwende kinderen, die waren kinderachtig. De ene wou niet meer spelen met de andere, want ieder wou zijn eigen spelletje spelen. Ja, maar ik wil het zo doen, ik wil het zo doen. Jij wil nooit met mij. Ja. Het ook al gaat? Hoor je wel eens? Natuurlijk. Kan niet, hè? Nee, dat werkt niet. Zo, dan gaan we naar een ander gedeelte toe. En dan gaan we zien wat verder de bedoeling is. Want verwende kinderen kunnen we niks mee doen. 1 Petrus. En dan vraag ik je te onthouden. Dus geef er een extra aantekening bij. Want het ligt een beetje... Zeg ik, het ligt een beetje in de lijn van wat we ook een vrijdagavond tegen zullen komen. 1 Petrus 3, heb ik het hoofdstuk gegeven. En we lezen van vers 13. 1 Petrus 3, vers 13. En wie is het die u kwaad doen zou, indien gij navolgers zijt van het goede? Een mooie vraag, hè? Maar indien gij ook lijdt onder gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Zo, indien gij ook lijdt onder de gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Wij zijn dan toch nog best gauw ontroerd, hè, wanneer iemand iets van ons zegt. Zelfs al is het iemand die je beschuldigt. Als je het goede doet. Maar het gaat hier nu over vers 15. Maar heiligt God de Heere in uw harten. Zo, hier hebben we door dit vers heen. Heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en vrezen. Heiligheid in uw hart. Gereedheid in verantwoording. Rekenschap van de hoop. Zachtmoedigheid en vrees. Een goed geweten. Een goede wandel. Nou, daar gaat het hier over. Heiligt God de Heer. Apart gezet voor, in en met Christus als Heer van het hart. Christus is de Heer en Meester van het hart. Dat betekent het. Heiligt God in uw hart. Het woord is hier Christus. Heiligt Christus in uw hart. Dat zijn we al een paar keer tegengekomen. En dan staat er dus eerst alles naar de Heer Jezus toe. Alle leiding van Hem. En dan die gereedheid. Zie, hebben we het al eventjes eerder over gehad, hè? Over dat gereed zijn. Hoe belangrijk dat gereed zijn is. Veronderstel dat de Heer Jezus vanavond terugkomt. Ben je gereed? Ben je gereed om te gaan? Ben je gereed om alles achter te laten? Ben je gereed om te vergeten? Ben je gereed om je niet te bedenken? Ben je gereed? Om zo maar eens mee te gaan. Zou het erg vinden? Ben je gereed? Ja, een koffertje. Ja. Ben je gereed? Ja, Heer, ik zou nog graag morgen even... Ik was van plan om volgende week nog... Zijn we gereed?
hier een voortdurende gereedheid. Dat is wat, hè? Een voortdurende gereedheid. Altijd gereed. Maar hier is het een gereedheid. Maar die gereedheid is natuurlijk hetzelfde. Er is een voortdurende gereedheid, want de Heer Jezus kan ieder moment komen. Nu. Gereed. Als je nou eerlijk nu moest zeggen, ja, ik heb toch nog even de gedachte dat ik dit of dat even zou willen doen. Een mevrouw die zei dat pas nog, ik weet niet wat dat was, maar toen hadden we er ook over. We moeten altijd denken aan Darlene. Darlene zei, heer, ik wil graag eerst nog even getrouwd zijn.
En kinderen hebben.
En kinderen hebben. En daar lachen we nu even om. Maar tegelijkertijd, hoeveel van die gedachten zijn er niet? Ja, ik zou toch graag dit of dat nog even doen. Moet je werkelijk helemaal miserabel worden voordat je zegt, nou hier haal me er maar uit? Maar dan is het toch geen verlangen naar de Heer natuurlijk. Dan is het gewoon een verlangen om hier vanaf te zijn. Hè? Verlost te zijn van dit armzalige gebouwtje dat je woont. Het wordt er niet beter op. Het ene been wel niet zo goed meer als het andere. Je zegt nou. Nee, gereedheid. Nou, hier heeft hij het ook over gereedheid. En zij het altijd bereid. Maar kijk hoe dat er staat. Tot verantwoording. Tot verantwoording. Wij moeten dus een verantwoording afleggen. Ja, aan wie? Aan ieder die het vraagt. Dat is wat. Het staat er, hè? Ik kan niet onderuit. Aan ieder die dat vraagt. Een verantwoording afleggen. En dan, als iemand iets vraagt, dan zeggen ze, ja, die menen het toch niet. Dan ging het helemaal niet over, dat staat er niet bij. Of dat is menen of niet, dan gaat het helemaal niet over. Dat gaat aan ieder die het vraagt. Gereedheid, bereidheid. Apart gezet tot de Heer Jezus, altijd gereed om een antwoord te geven. Van het grootste, het hoogste, het mooiste, het diepste, het rijkste dat er is. Als iemand iets nieuws heeft, laat maar, noem maar op wat je wil, dan zeggen ze, hé, heb je al gezien? Dat is heel wat dan op dat moment. Hier hebben we het hoogste. Altijd bereid zijn. Altijd gereedheid. In hart en leven. En ieder. Maar kijk hoe het er staat. Altijd bereid en gereedheid tot verantwoording. Aan een ieder. En dan staat er in. Ik weet, er staat er iets anders in de nieuwe vertaling. Maar hier staat er. Die uw rekenschap afeist. Het is wat. Iemand komt dus naar je toe en hij zegt. Hier heb ik recht op. Om dit te weten. Jij bent mij dus schuldig om me dit te vertellen. Je bent schuldig voor de wereld om te vertellen. Die schuld hebben we. We hebben geen schuld aan God aangaande onze zonde. Maar we hebben wel een schuld om te vertellen van de hoop die in ons is. En onder die schuld, van die schuld, zijn we niet bevrijd. Totdat we Jezus zien. Oog aan oog. Aangezicht tot aangezicht. Zie je? Dat is onze schuld. En ik denk dat er één deel waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Het eerste is niet overal in te springen. Maar ik denk net zoveel om te zeggen, ja, ik voel me niet geleid van de Heer. Hoe zou Jezus zich geleid gevoeld hebben toen hij naar de aarde kwam? Om naar de kruis te gaan. Weet je wat hij toen zei? Vader, laat deze beker voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil. Zo, je ziet hoe wij er hiervoor staan. En dan staat er ook nog bij hoe het moet. Ja? Met zachtmoedigheid en vrezen. De eerbied voor God. Ik heb dit opgeschreven, dat hoef je niet over te schrijven, want je krijgt dat de volgende keer. De eerbiedige vrees van God zal een voortdurende voorzichtigheid inspireren in omgang met anderen. In zijn vrees. Denk aan die molensteen. Zachtmoedigheid is niet alleen een uiterlijk gedrag of relatie met anderen. Maar het is eerstelijks een aanvaarden van al Gods handelingen met ons als goed. Het aanvaarden dat al Gods handelingen met mij goed zijn. Alles dat God doet met mij is voor mijn goed. En dan die genade die Hij werkt in de ziel. En daaruit komt het leven aan anderen. Zo, we zijn ook bezig met kennis, maar daar moeten we heel erg mee oppassen. Want ik las in 1 Korinthe 8 dat kennis heeft een gevaar bij zich. Weet je wat dat doet? Het blaast op. Veronderstel dat je hoofd dat wordt maar groter en groter en groter. Dan weet je wat er een keer gaat gebeuren. Hè? Die ballon die barst een keer. Zo is het.
Maar de liefde die sticht. De liefde die verrijkt. De liefde die reikt ook uit. De liefde die overwint. De liefde wint. We zijn begonnen met Hij die zielen wint, is wijs. Hij die zielen wint, is wijs. Het heeft een beetje om te winnen, hè? Om iemand te winnen. Nee. Er zijn mensen die zijn niet erg winsam.
Dat is een Engels woord. Maar ik heb er geen directe vertaling voor. Zo. Ik wil er wel in hebben. Even terug naar Efeze 4, alstublieft. Efeze 4. En daar zien we dan een klein beetje meer aangaande wat we juist gelezen hebben. Deze tekst, ik hoop dat u die heel voorzichtig doorneemt. Vooral die laatste die we gelezen hebben, 1 Petrus 3, vers 15. Efeze 4, vers 2. We zullen vers 1 er ook bij lezen. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Als je zo wandelt, dan loop je nooit tegen iemand op. Heb je het ook wel eens dat je haastig ergens doorloopt en je loopt bijna tegen iemand op? Of helemaal? Kan gebeuren, hè? Maar hier staat de manier van waarlijk wandelen. We gaan een beetje verder, krijgen Efeze, Filippenzen, Colossense. Derde hoofdstuk. Dan staat ook zoiets. Zo. Het is interessant hoe God iedere keer verschillende manieren laat zien. Bijvoorbeeld in Efeze 4 lazen we aangaande wandelen. Maar in Colossense 3, vers 12, lezen we dat gewoon op een andere manier. Zo doet dan aan. Zo, het is net als een jasje dan doen. Hè? Je trekt het oude jasje uit. Weet je niet, was dat niet Bartimaeus? Die blinde man. En die naar de Heer Jezus riep, gij zonen Davids. En Toen ging hij naar de Heer Jezus toe. En wat deed hij? En hij zou een jasje achter. En als je Elisa zag. En die wandelde met Elia. En Elia werd opgenomen. En Elisa die nam zijn eigen jas af. En die verscheurde niet. En hij deed Elia zijn jas aan. Hier is dat oude jasje afdoen. En het nieuwe jasje aan doen. Mooi hè? Nee? Nou, het is wel zo. Staat hier. Zo doe dan aan als uitverkoren Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende, de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, welk is de band der volmaaktheid. Je ziet, zo zien we tegelijk dat de bekering is van de bekeerde van de Heer Jezus. Wie de Heer Jezus bekeerd heeft. Oké, gaan we nog even terug naar 1 Petrus 3. Petrus 3 en dan vers 16. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners. Zou wel zijn, hè? Dan hebben ze me toch eventjes over de hekel gehaald. Ik las vandaag van Vernon McGee. Die had een grote gemeente in het midden, in het, hoe noem je dat? In misschien het wat moeilijkere gedeelte van Los Angeles. En er kwam een andere, hij was er nog niet zo lang. En toen kwam hij een andere predikant tegen. En die zegt, hoe vind je het daar in die grote kerk? Hij zegt, ik krijg geen kans om mezelf te verdedigen. Hij zegt, nou dat is niet erg, want dat is ook niet nodig. Als ze kwaad van je spreken terwijl je goed doet, dan hoef je daar niet over in te zitten. Goeie raad, hè? Als je kwaad van je spreken, dat zonder, dat ongegrond is, dan moet je dat gewoon laten gaan, dan moet je er niet op reageren. Er is geen reden om te reageren als iemand verkeerd aan het praten is. Laat ze dan maar rustig doorpraten. Kom ze wel een keer uitgepraat, of wat dan ook maar. Maar het is nooit goed om te reageren wanneer iemand kwaad van je spreekt, dat niet waar is. Dat valt voor ons niet mee natuurlijk, want wij zullen ze wel eens even vertellen hoe het werkelijk in elkaar zit. En de meer dat je zegt hoe het werkelijk in elkaar zit, de meer zie je niet geloven. Al heb je ze ook helemaal overtuigd, want al was dat je de discussie gewonnen hebt, betekent nog niet dat je iemand gewonnen hebt. Zo staat dat dan ook hier, hè. Zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. En zo verder. Zie? Zo, je ziet dat de Heer Jezus, die heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dan krijgen we nog een paar versen, zo nog nakijken even. En dat de eerste is in Psalm 51. Psalm 51. Je zou dat die boetpsalm kunnen noemen van David. En dan zie je de mens zijn slavernij. Zijn natuur, hij is in zonde ontvangen. In vers 7. lezen we: zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Als ik het letterlijk zou vertalen uit het Engels, dan krijg je dit idee. Ik ben gevormd in ongerechtigheid. Zie? Je wordt gevormd in die moederschoot. En in die moederschoot word je gevormd in wat? In ongerechtigheid. I was shapen in iniquity. And in sin did my mother conceive me. En dan zie je hier. In zonde heeft mijn moeder me ontvangen. Gevormd. Hoe kan het anders? Hè? Gevormd in ongerechtigheid. Dan gaan we verder naar Romeinen 3. Gaan we daar nog even een paar vers aanhalen. Zodat het is ontzettend belangrijk dat er zijn twee dingen aangaande het woord. Er zijn dingen aangaande het woord die we weten. En dat zit hier. We hebben er kennis van. Maar we hebben er geen kennis aan. We weten ze wel. Maar het zit niet dicht bij ons. Het zit er niet diep in. Het heeft ons niet in zijn greep. Dit ben ik. En dit is mijn verloren medemens. En ik zeg dan niet met blijdschap, kijk eens naar die zonde. Maar dan is het een kwestie van, oh, die verloren mens. Denk aan God toen hij in Genesis 3 riep, Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? Dat moet toch wel erg geweest zijn voor God. We denken niet vaak aan de dingen, hoe erg die zijn voor God. Dat hij die mens geschapen heeft. Voor gemeenschap. En die mens die gaat zijn eigen weg. En die zet die gemeenschap van God opzij. Adam, waar ben je? Romeinen 3. We lezen eerst dat er geen verschil is, want vers 9. Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Er staan twee vraagtekens direct achter elkaar. Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat ze alle onder de zonde zijn. Dat is wat, hè? Wat een positie, hè? Onder de zonde. En dan lezen we verder die verdorven natuur in vers 10. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Hoe is het mogelijk dat mens nog iets van de mens verwacht, hè? Je kunt toch hier zien dat we niks hoeven te verwachten van iemand, alleen maar van God. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, samen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. En zo gaat hij verder tot vers 19. Waar God zegt dat hij is schuldig van de zonde. We weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Alle mond. Ook diegenen die zeggen, oh, als ik voor God kom te staan, dan zal ik wel zeggen hoe het zit. Die mond, die zal geweldig gestopt worden. Verschrikkelijk. Ik denk dat ze nog niet weten hoeveel. En ik moest wel eventjes denken. Vanavond, toen mijn vrouw zei dat in New Delhi zijn twee vliegtuigen tegen elkaar gegaan. Mijn zuster moet er vanavond landen. Ik denk niet dat ze in een van die vliegtuigen zat. Ik denk niet dat ze al op die plaats kon zijn. Zij zou van Duitsland vliegen. Maar dat doet je wel denken.
je wel denken. Ineens voor God te staan, altijd je woordje hebben kunnen doen, en dan de mond gestopt. Hemelse Vader, wij kunnen niet anders dan u danken voor het wonder van uw liefde en genade en trouw, dat gij zo uw woord gegeven hebt, dat wij het zo in mogen zien. Vader, hoe heerlijk dat woord is, maar ook hoe grote verantwoording het geeft. Vader, wilt gij zo dan ieder van ons in wijsheid leiden, omdat we uw wil mogen doen, dat we uw woord mogen kennen, zodat we inderdaad een antwoord kunnen geven aan een ieder die van ons vraagt aangaande de hoop die in ons is. Dat we dat ook mogen doen zoals gij dat gezegd hebt, in zachtmoedigheid en vrezen. Vader, want het is uw woord, het is niet het onze. Maar gij hebt het aan ons gegeven. Het woord van verzoening dat we mensen tot God mogen brengen, omdat we afgezanten verklaard zijn. Heren, dan vragen we dat we voortdurend mogen zien de goede hand van God die ons daarin wil leiden. Zodat we niet met dingen van onszelf bezig zijn, die hoewel leuk en aardig lijken, toch niet van u zijn. Hemelse Vader, zo zeggen we ook dank voor deze avond en voor het voorrecht om uw woord te openen. Heren, dat deze dingen diep in onze harten door mogen dringen, zodat we samen mogen groeien in de gelijkenis van de Heer Jezus. O God, dat anderen dit toch rondom ons heen mogen zien. En dat er een voortdurende bekering mag zijn. Dat de Heer Jezus zo verheerlijk mag worden. Dat zo uw naam niet gelasterd, maar verheerlijkt wordt. Vader, we zeggen u dank dat we toch het voorrecht mogen hebben om een deel te zijn van de genade van onze Heer Jezus. Vader, dat we toch een bekering mogen kennen en een bedekking mogen hebben. Dat we mogen zien de bedoeling dat de Heer Jezus in alles het eerst is. In ieder moment van ons leven. Vader, zo dragen we een ieder in liefde aan u op en vragen dat gij zo kracht en wijsheid geeft, inzicht en liefde, genade en vrede, in de vrezen van God, barmhartigheid te kennen en in ontferming te leven tegenover hen die verloren zijn. Vader, zo leggen we deze dingen bij u neer en zeggen u dank voor wat gij doet, zodat door de eeuwigheden heen we u mogen verheerlijken door onze Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Amen.